We zijn gekomen aan Marcus hoofdstuk 3, vers 13 tot en met 19. Een heel belangrijk stukje uit het Marcus-evangelie. In Marcus 3, vers 13 lezen we het volgende. En hij ging de berg op en riep tot zich wie hij zelf wilde. En zij kwamen tot hem. En hij stelde er 12 aan, opdat zij met hem zouden zijn en omdat hij hen zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben boze geesten uit te drijven. En hij stelde de 12 aan en aan Simon gaf hij de bijnaam Petrus. En Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broeder van Jacobus. En hij gaf hun de bijnaam Boanerges, en dat is zonen des donders. En Andreas, en Filippus, en Bartholomeus, en Matthäus, en Thomas, en Jacobus, de zoon van Alfeus, en Thaddeus, en Simon de Zeeloot, en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Nou, hier zien we dus de roeping en de instelling van de 12 apostelen. Nou, de vorige keer heb ik daar iets over gezegd. Het begint hier in dat 13e vers en hij ging de berg op. En in het Marcus-evangelie staat dan direct daarachter, hij ging de berg op en riep tot zich wie hij zelf wilde. Maar laten we nog heel eventjes het parallelstukje uit Lucas daarbij lezen. Want hij ging niet zomaar de berg op zo van, nou ben ik zichtbaar en dan kan ik iedereen tot mij roepen. Maar hij ging die berg op met een bepaalde reden. En dat is ook de reden, datgene wat ik zondagmorgen ook aan u aan het einde van de prediking meegegeven heb. Er staat in Lucas 6 vers 12. Lucas 6 vers 12. Dat gaat ook over het gedeelte waar de Heer Jezus de apostelen roept. Daar staat, en het geschiedde in die dagen dat hij naar het gebergte ging om te bidden. En hij bracht de nacht door in het gebed tot God. En toen het dag geworden was, riep hij zijn discipelen tot zich en hij koos er 12 uit die hij ook apostel noemde. Nou, hier zie je dus dat de Heer Jezus niet zomaar de berg op gaat en nou jij en jij en jij en jij, maar dat de Heer Jezus het gebergte introk om daar te bidden. En dan staat hier letterlijk, en hij bracht de nacht door in het gebed, want hij wist hoe belangrijk de volgende dag zou zijn. En wat is het belangrijk om dat we hieruit kunnen leren, als je beslissingen moet nemen in je leven, dat je dat niet zomaar doet, dat je tijd neemt om te bidden. Dat je de berg op gaat en Gods aangezicht zoekt en hem vraagt, Heer, wilt u mij leiden, wilt u me wijsheid geven? En ik denk dat het heel belangrijk is, dat je dan ook de vrijheid mag nemen, ook de vrijmoedigheid mag nemen om belangrijke beslissingen te nemen. Ja, want er zijn heel veel mensen die het heel moeilijk vinden om de juiste beslissingen te nemen en altijd die beslissing maar voor zich uitstellen. En niet durven te beslissen. Maar als we serieus met ons hart God gezocht hebben en het voor hem neergelegd hebben en gevraagd, Heer, wilt u mij maar openstellen voor de leiding van uw Heilige Geest, dan mag je ook de vrijmoedigheid hebben om keuzes te maken. Maar dan moet wel die basis er zijn. Dat je Gods aangezicht zoekt en dat je, ja, zoals hier snel staat, dat Jezus hem de hele nacht het aangezicht van God zocht. En toen, de belangrijkste, je ziet hier eigenlijk dat in de keuze van de apostelen, de Jezus een heel belangrijk besluit neemt ten aanzien van de toekomst. En dan hebben we het met name over de toekomst van de gemeente. Dat is niet zomaar een besluit uit zijn losse polsje. Maar een heel belangrijk besluit. Nou, het tweede wat mij hier opvalt in een stukje Marcus 3. Daar staat, en hij riep tot zich. En daar staat er zo mooi achter die vier woordjes. Wie hij zelf wilde. Nou, dat lijkt een klein beetje tegen tegen hetgeen in te gaan wat ik net verteld heb. Hij zocht Gods aangezicht. En dan staat er, maar hij koos toch uit wie hij zelf wilde. Maar het was wel Gods wil. Want in die nacht heeft hij ontdekt dat mijn wil is ook zijn wil. En zo één was hij met God. Maar wat hier helemaal mooi is, dat is hij riep tot zich wie hij zelf wilde, zoals hij het wilde. Als je geroepen bent door God, dan is het niet jouw wil, maar God roept. En trouwens, ik vind het heel bijzonder, je zou het menselijk gesproken heel anders verwacht hebben. Ik denk dat wij deze mensen niet geroepen zouden hebben. Wij zouden misschien wat meer ontwikkelde mensen geroepen hebben. Die misschien een goede opleiding hadden. Zeker zouden wij mensen geroepen hebben die misschien schriftgeleerden waren. Of farizeeërs waren. Maar hier zie je, de Heer Jezus roept gewoon mensen uit het volk. Gewoon uit het volk. Die helemaal niet een theologische opleiding gevolgd hebben. Die helemaal niet zich bewezen hebben. Die eigenlijk een leven hadden waarvan wij zeiden, nou nee, die kan God niet gebruiken. Weet je, dat is zo mooi. God roept mensen die waar wij misschien aan voorbij zouden gaan. Maar God roept ze wel. Gewoon mensen uit het volk. En weet je, dat zie je heel vaak in grote opwekkingsbewegingen. Grote dingen die God doet, dat God heel eenvoudig mensen gebruikt uit het volk. Die grote dingen doen. Mensen uit het volk. Hij zoekt mensen uit het volk zoals hij wilde. Het was zijn keuze. En weet je, dat staat ook, misschien is het goed als, je hoeft het niet op te slaan, maar in 1 Korinthe 12, daar staat al dat hij vandaag ook mensen zoekt zoals hij wil. Er staat in 1 Korinthe 12, vers 11, dat gaat dan over de gaven die hij uitdeelt en hoe hij ons wil gebruiken in de gemeente of in zijn dienst. En dan staat er in vers 11 dat er allerlei gaven zijn, allerlei bedieningen. En dan staat er in 1 Korinthe 12, vers 11, doch dit alles werkt één en dezelfde geest die een ieder in het bijzonder toedeelt, wat staat er dan? Gelijk. Hij wil. Dat is precies hetzelfde weer, zoals hij het wil. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Het is zijn wil. En het is zijn wil waarin wij mogen dienen. En als hij dan ook roept, dan staat er zo mooi hier in het stukje in vers 13... Hij ging de berg op, hij riep tot zich wie hij wilde, en dan staat er niet, en ze renden hard weg, maar dan staat er, en zij kwamen tot hem. Wat mooi, hè? Ze kwamen. Ze hoorden naar die roepstem. Nou, eigenlijk zou ik het ook vanavond aan jou, aan u, willen meegeven. Als je zijn roepstem hoort, ben je dan bereid om te gaan? Net zoals Samuel de roepstem van de Heer hoorde en zei, Heer, hier ben ik. Ik wil naar u luisteren. Het is zo belangrijk en dat is ook hetgeen wat we ook zondag gehoord hebben. Dat we soms zo vol zijn met, het is nog niet de tijd. Hè? Het is nog niet de tijd van God, het is mijn tijd. En ik doe wat ik wil en pas daarna komt de Heer pas. En wat mij erg aangesproken heeft uit het stukje uit Haggai 1, daar staat, terwijl gij draaft, ieder om zijn eigen Haggai. Hè? En wat mij opviel toen we zo aan het zingen waren in het winkelcentrum, dan zie je zoveel mensen draven. Hè? Zoveel mensen draven. En ze draven maar door totdat ze erbij neervallen en dan is het voorbij. En het is heel verleidelijk dat wij ook als christenen ons laten verleiden om ook maar te gaan draven. Mensen, hou alsjeblieft op met dat gedraaf. Maar kom tot stilte. Zodat God ook tot zijn doel kan komen in ons leven. Zodat we ook naar hem toe kunnen gaan. En naar zijn stem mogen luisteren. En tot hem zullen gaan. En gehoorzaam willen zijn aan zijn roepstem. En dan het vierde wat mij opvalt in het stukje. En je leest er eigenlijk heel gauw aan voorbij. Maar dan staat er in het 14e vers, het eerste stukje, en hij stelde er 12 aan. En het woordje, hij stelde aan. Ik weet niet precies wat we ons daarvan voor moeten stellen. Zou het zo zijn dat de Heer Jezus hen de handen opgelegd heeft? En ze gezegend heeft? Hij stelde hen aan. Dat woordje, hij stelde hen aan. In het Grieks heb je daar precies hetzelfde woordje als wat je in Marcus 1 vers 17 tegenkomt. In Marcus 1 vers 17, het eerste hoofdstuk, het 17e vers, daar roept de Heer Jezus Simon en Andreas, de vissers. En dan staat er in vers 17, en Jezus zei tot hen, komt achter mij en ik... En dan zou je eigenlijk precies dezelfde manier kunnen vertalen van, en hij stelde hen aan tot vissers van mensen. Hier wordt het woordje stelde hen aan vertaald met het woordje hij maakte. Ik zal u maken dat gij vissers van mensen wordt. Dat hij stelde aan was niet zomaar een rabbi die wat volgelingen achter zich aan riep. Of een leraar die volgelingen aantrok. Zo van, enjoy the club, kom er maar bij. Nee, dat woordje stelde aan heeft eigenlijk te maken met verordineerde. Hij maakte, hij, eigenlijk de letterlijke vertaling van het woordje, hij schiep van hen, hij maakte van hen apostelen. Dus dat heeft alles te maken met een woord van de schepper. Hij veranderde hun leven. En daar is het begin, misschien wel goed om dat te zeggen, hier is het begin van de gemeente van Jezus Christus. En de gemeente van Jezus Christus is een nieuwe schepping. En alles wat God doet in de gemeente is een scheppend woord. Een scheppend werk. En dat deed de Heer met deze 12 apostelen. Hij bestemde hen, hij maakte hen tot apostelen. En dat is een prachtig iets als je dat mag zien. Hoe de Heer hen riep en ze kwamen en ze werden gemaakt. Gesteld tot apostelen. Nou, dan zien we dat er 12 apostelen aangesteld worden. Waarom nou 12? Nou, ik denk dat de Heer hier aan wilde geven dat die 12 apostelen waren de 12 nieuwe stamvaders van het nieuwe volk van God. Net zoals dat je in het Oude Testament kunt lezen dat er 12 stamvaders waren van het Oud-Testamentische volk van God, is God in het Nieuwe Testament opnieuw begonnen en zien we hier in de 12 apostelen de 12 stamvaders van een nieuw volk. En het is ook heel wonderlijk dat uit deze 12 stamvaders, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, één aangesteld werd die uiteindelijk verdween uit de 12. En u weet waarschijnlijk wel welke stamvader, zoon van Jacob, verdween uit de 12 stammen van Israël. Dan. U kunt dat lezen bijvoorbeeld in een van de teksten in Openbaring 6, waar de 144.000 verzegelden zijn. En dan staat er 12.000 uit Juda, 12.000 uit Benjamin, 12.000 uit Manasse, 12.000 uit Jozef, 12.000 uit Levi. Maar niet 12.000 uit Dan. Die naam ontbreekt. Die is helemaal verdwenen. Ook later vind je hem niet meer terug. En zeer waarschijnlijk, het is gewoon zo, dat de stam van Dan is weg gedaan of weggeschoven, omdat in plaats van Dan kwamen de twee zonen van Jozef, Manasse en Efraïm. En de ene keer wordt de naam Jozef gebruikt, zoals bijvoorbeeld in Openbaring 6, en Manasse. En de andere keer wordt Efraïm en Manasse genoemd. Maar daar ligt dus de verandering. Vanuit Jozef zijn twee stammen voortgekomen en daardoor is de stam Dan verdwenen. Nou vraagt u zich misschien af, ja maar waarom Dan? Nou, er staat in de Bijbel dat Dan door Jacob vergeleken wordt met een slang. Met een slang die bijt. En misschien dat zou al een heenwijzing kunnen zijn naar die 12e apostel die ook aangesteld is en die ook uit de kring van de 12e verstoten werd. En waardoor een ander weer terugkwam bij de 12e. Nou, het is heel interessant dat je, en nou, we weten dat het Judas is. Dus we zien heel duidelijk hier dat, ja, dat zowel het Oude Testament als dat Nieuwe Testament zo mooi in elkaar overgaan. En dat het zoveel met elkaar te maken heeft. En dan is het wel goed om met elkaar eens erover na te denken. De Heer Jezus die heeft 12 apostelen geroepen. Waarom? Waarom deed de Heer Jezus dat? Hij had honderden discipelen om zich heen. En een discipel, dat is heel eenvoudig een leerling, een volgeling. Dat is wat anders dan een apostel, komen we er zo nog wel even op terug. Maar waarom heeft de Jezus nou uit al die discipelen die met hem meereisden, die hem hielpen, die van hem wilden leren, die met hem trouw was aan God. Waarom heeft de Jezus uit al deze discipelen 12 mensen gekozen die hij, zoals we in Lucas net ook gelezen hebben, die hij ook apostelen noemde. Dus dat waren, die hadden een dubbele naam. Ze waren aan de ene kant discipel, maar ze hadden een hele speciale naam, ook apostel. Waarom heeft de Heer Jezus dat gedaan? Nou, er zijn 4 redenen voor te noemen. Misschien is het wel goed om eventjes, het woord apostel komt hier in Marcus niet voor. In het stukje wat we net gelezen hebben, daar staat niet dat hij hen apostelen noemde. Wel in het stukje wat we in Lucas gelezen hebben. He, daar hebben we net gelezen en hij noemde hen apostelen. En het woordje apostel, nou dat is niet een Nederlands woord, dat is een Grieks woord. Het woordje apostel betekent heel eenvoudig een gezant. Een afgezant. Ik denk dat dat woordje gezant niet helemaal de lading dekt van wat het nou werkelijk is. In het Grieks heb je het woordje shaliach. En shaliach betekent letterlijk een vertegenwoordiger, een representant. Vandaar dat de Heer Jezus zei, wie u ontvangt, ontvangt mij. Ja, hij wilde er zeker van zijn dat deze apostelen zijn aanwezigheid hier op aarde voortzetten. Het was een representant van de Heer zelf. Niet zomaar een gezondere, dat is een onderdeel ervan. Maar ja, hij was eigenlijk een apostel. Wie een apostel ontving, ontving Jezus zelf. Een representant van de Heer Jezus. Nou, er zijn 4 redenen. U kunt ze vinden in het 14e vers van Marcus 3. Daar staat in eerste plaats, de eerste reden is, hij stelde er 12 aan en dan nummer 1, opdat zij bij hem zouden zijn. Dat is het eerste. De reden van het apostelschap was dat dit een kring discipelen was, die als het ware als een nauwe kring rondom de Jezus stond en eigenlijk altijd aanwezig was. Zelfs toen de Jezus naar de hof van Gethsemane ging. En ze iedereen verlaten. De apostelen waren erbij. Dus je zou kunnen zeggen de meest nauwe kring rondom de Heer Jezus. Dus dat was de eerste reden. Opdat zij eigenlijk, ja, de anderen, de discipelen en andere mensen, die stuurde hij nog wel eens weg. Maar deze 12 mensen, die zouden altijd bij Jezus moeten blijven. Dat is de eerste. Tweede, dat is omdat hij ze zou uitzenden. En we weten dat is gebeurd in Matteüs 28, waar we lezen, gaat heen de hele wereld. En we weten dat toen de apostelen met elkaar overlegd hebben, en dat deze apostelen, ik weet bijvoorbeeld van Thaddeus, dat is ook maar zo'n apostel, die is naar Libanon gegaan. Thomas is naar India gegaan. Petrus is, ze zijn alle kanten opgegaan. Dus de Jezus heeft hen als het ware echt uitgezonden. Dus dat is het tweede, opdat hij ze zou uitzenden. Het derde staat ook in vers 14, het laatste stukje, om te prediken. En dat woordje prediken, wordt daar het woordje mee bedoeld om te proclameren, bekend te maken. En wat is met name door de apostelen bekendgemaakt? De opstanding van de Heer Jezus. Overal waar de apostelen kwamen, vertelden de apostelen, hij is opgestaan. Dus te proclameren, Jezus bekend te maken. En het vierde, de vierde reden van het apostelschap, dat was en om macht te hebben boze geesten uit te drijven. En dat is het vierde, om ze volmacht te geven over de demonen die er zijn. Dus echt met grote kracht en volmacht. Ik heb hier vier woorden achter gezet. En ik denk dat ook wij daar zeker van mogen leren en dat het ook op ons betrekking mag hebben. In eerste plaats met hem zijn, heb ik achtergezet gemeenschap met Christus. Ten tweede uitgezonden worden, dat betekent gehoorzaamheid, dat we bereid zijn om te gaan. De derde, prediken, heeft te maken met vervulling. Vol zijn van hem om het door te kunnen geven. En ten vierde, macht over de boze geesten heeft alles te maken met kracht. En ik denk, zoals God, zoals de Heer Jezus zijn apostelen riep, zo zijn wij ook vandaag geroepen. En de belangrijkste roeping is in de eerste plaats, en daar begint het mee, gemeenschap met de Heer. Dat is het allerbelangrijkste. En vanuit die gemeenschap met de Heer gaat hij je uitzenden. En vanuit die uitzending gaat hij je mond vullen met zijn woord. En krijg je de kracht om dat te doen wat hij aan je vraagt. Dus dit is een hele mooie volgorde waarin de Heer Jezus zijn apostelen roept. Tot slot. Als je het Matthäus-evangelie leest over deze apostelen die geroepen worden, dan, je hoeft het nu niet te doen, maar dan vind je dat er niet zomaar 12 namen genoemd worden. Maar in het Matthäus-evangelie vind je 6 paren. Dat is heel mooi. Dan lees je Petrus en Andreas, Jacobus en Johannes, Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus, en Simon de Zeloot en Judas Iscariot. Daar zie je 6 paren. Het is ook wel heel mooi dat je leest wel eens dat er Jezus 2 en 2 uitzond, hè? En dat zijn mannen die iets met elkaar hadden. En dat zou vanavond nu te ver voeren. Maar het is heel interessant om die namens gewoon maar eens in te toetsen. Of in een encyclopedie op te zoeken wat de Bijbel over deze personen zegt. En als je deze personen wat beter leert kennen. Kijk, ik persoonlijk dacht altijd dat Johannes, de apostel van de Jezus, een heel, kijk, Petrus vond ik altijd erg extrovert en Johannes een beetje introvert. En die dacht eerst na voordat hij wat zei. Tenminste, zo komt Johannes in de Bijbel bij mij altijd over. Kunt u zich dan voorstellen dat de Heer Jezus Johannes zonen des donders noemde? Een zoon des donders. Nou, dat zou je niet denken van Johannes, hè? Maar het is heel interessant om bijvoorbeeld te lezen in Lucas 9, dat de Heer Jezus Jacobus en Johannes, notabene, deze twee voorbeeldige apostelen, dan komen ze in de buurt van Samaria, of Samaria, en dan staat er in Lucas Lucas 9 vers 51, dat hij richting Jeruzalem ging reizen. En dan staat er in vers 52. En hij zond boden voor zich uit en ze gingen heen en kwamen in de dorpen der Samaritanen om alles voor hem gereed te maken. Zo ging dat dus, hè? De Jezus die had mensen om zich heen. En ook hier onder andere apostelen die de weg voor hem klaarmaakten. En die zorgden dat er ergens een plaatsje was waar ze konden overnachten. Waar misschien wat eten was en drinken was, waar ze even wat uit konden rusten. Maar dan staat er in vers 53, en zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht gericht was naar Jeruzalem. Dus die Samaritanen zeiden, als je naar Jeruzalem gaat, dan hoef je niet te komen. Want we hebben niks met Jeruzalem. En dan staat er, toen de discipelen Jacobus en Johannes dit bemerkten, zeiden zij, heren, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel zal neerdalen en hen verteren? Nou, dat waren de zonen der zonders. Wat een stelletje fanatiekelingen. Ja? Nou, en ja, zo is ja, deze Matthäus die groepen, wat een tollenaar. Of die Filippus en Bartholomeus, waarom horen die bij elkaar? De naam Bartholomeus, die komen we eigenlijk heel weinig tegen. Maar men gaat ervan uit, u weet wel dat op een gegeven moment de heer Filippus riep. En Filippus was ook was er ook in Bethsaida, was hij. En dan staat er, en Filippus, die riep Nathanael. En toen kwam Nathanael bij de heer Jezus, zei de heer Jezus, waarlijk. Een prachtig Israëliet, ik zag u al zitten onder de vijgenboom. En zeiden, ja, maar waar kent u me dan van? Ja? En sommige bijbelleraren die gaan ervan uit dat deze Bartholomeus waarschijnlijk dezelfde man is als deze Nathanael. En dat ze alle twee uit Filippi kwamen. Dus vandaar dat Matthäus hen samen roept. Simon de Zeeloot, de ene laatste. Wel eens van de Zeeloten gehoord. De Zeeloten, dat waren opstandige Joden die het juk van de Romeinen van zich af wilden werpen. Maar robuuste mannen. En een ijveraar in het verzet tegen de Romeinen. Nou weet je, zo zou ik nog een hele tijd door kunnen gaan, dat iedere apostel had weer zijn verleden, zijn karakter. En wat een, ja, als je daarover nadenkt, wat een divers groepje mannen was dat. Die allemaal apostel werden. Kunt u zich voorstellen dat er Jezus wel eens verzucht en zei, hoe lang moet ik het nog met jullie volhouden? Dat er Jezus ja, soms wel eens bijna het geduld verloor met deze mannen. En toch zei hij van, ja, met jullie waag ik het. Met jullie wil ik het. Weet je, dat is zo mooi dat wij als gemeente hier in de Schouwplaats, we zijn allemaal zo verschillend. De een is weer heel anders dan de ander. En toch roept de Heer ons samen. Toch roept de Heer ons samen om hem te dienen. Ook al zijn we nog zo verschillend. Maar hij komt tot zijn doel in ons leven. Ze hebben heel veel moeten leren. En ja, misschien tot slot nog één ding. De uitdrukking, hè, de Jezus die roept 12 apostelen. En het woordje de 12, dat komt regelmatig voor in de Bijbel. Ik heb het niet helemaal nageteld, ik heb het gelezen. Men zegt dat het woordje de 12 26 keer voorkomt in het Nieuwe Testament. Waarvan 9 keer in het Markus-evangelie. Dus de 12, zelfs toen Judas verdween, bestond de uitdrukking de 12 nog steeds. Waarom? Omdat Petrus zei, het getal van de 12 moet weer aangevuld worden. Het werd Matthias uitgekozen tot discipel of tot apostel. De 12. Dus ja, misschien is het wel goed om dat toch even te noemen. Dat de 12, dat was een groep apostelen zoals er nooit meer geweest is. De 12 werden door de Jezus heel persoonlijk uitgekozen. Het waren ooggetuigen, oorgetuigen, het waren mensen die van het begin af aan met Jezus opgetrokken zijn, zoals ook later in Handelingen 1 blijkt. Ja, deze groep, die is ook nooit groter geworden, dat zijn er 12 geweest. En deze 12 die hadden een hele belangrijke opdracht. En met name het stichten van de gemeente van Jezus Christus. En het schrijven van de Bijbel, het woord van God. Ze vormden als het ware het fundament van de gemeente. En dat waren de 12. Later worden ook nog wel eens anderen apostelen genoemd, zoals Jacobus, de broer van Jezus, werd ook apostel genoemd. Paulus werd ook apostel genoemd. Soms denkt men wel eens dat niet Matthias, maar Paulus de 12e apostel geworden is. Daar zijn verschillende gedachten over. Maar zoals de kring van de 12, dat was een speciaal soort apostel. En daarnaast in een bredere kring, een wijdere kring, heb je ook nog wel eens mensen die als het ware de gave van het apostelschap hebben. En dan gaat het met name over pionierswerk, het stichten van gemeenten her en der. Maar nooit meer zoals die kring van de 12 die zo met gezag door God bekleed werden dat ze het fundament van de gemeente mochten leggen.